De laatste jaren breken er eindelijk weer wat spelers uit de eigen academy door bij Arsenal. Reece Nelson, Bukayo Saka en Emile Smith-Rowe zijn hier de meest in het oog springende voorbeelden van. Saka en Smith-Rowe schopten het als heel end boys, zelfs tot international van Engeland. Arsenal heeft al geruime tijd de reputatie van opleidingsclub, maar klopt die reputatie eigenlijk wel? Want zoveel spelers die echt sinds jonge leeftijd in de academy zaten, braken er niet door in de laatste pakweg 15 jaar. Nog niet zo lang geleden was een Nederlander 3 jaar lang academy manager bij Arsenal. Tussen 2014 en 2017 kreeg Andries Jonker onder meer de taak om ervoor te zorgen dat de helft van de basiself van het eerste elftal uit zelfopgeleide spelers zou bestaan. Hij is de ideale man om te vertellen hoe de academy destijds was georganiseerd, welke dingen er veranderd zijn, welke spelers er toen al uitsprongen en hoe het komt dat er nu eindelijk weer wat jeugdspelers in het eerste elftal te bewonderen zijn. Tot nu toe is er in de media nog maar weinig aandacht besteed aan de bijzondere en belangrijke functie die Andries Jonker uit Amsterdam bij Arsenal kreeg. Speciaal voor de Arsenal-podcast schoof hij op een zonnige middag aan op het terras van Villa Westend om te vertellen over deze bijzondere periode in zijn toch al rijke loopbaan. In deze tweedelige special, de Arsenal-jaren van Andries Jonker, krijgen jullie een unieke kijk in de keuken van de Arsenal Academy. In deel 1 gaat het over hoe Arsenal precies bij Jonker uitkwam, de cultuurshock in zijn eerste maanden bij de club, de doelstellingen die hij meekrijgt van Gazidis, de rol van Wenger en de veranderingen die er nodig waren. Andries, voordat we heel diep in Arsenal gaan duiken, even de belangrijkste vraag. Hoe is het met je?
Ja, met mij is het op zich heel goed.
Goede zomer gehad?
Tennis gezond, goede zomer gehad. Heerlijk de sport gevolgd. Wielrennen, tennissen, honkballen, vrouwenvoetbal. Alles gevolgd. En prima.
Daar was het ook wel de goede zomer voor, hè?
Qua ja, sport. Dit was echt helemaal top.
Wat was het hoogtepunt op sportgebied?
Nou, misschien dat dat zondag komt. Ik denk dat het zou maar goed doen als het Engelse vrouwenteam Europees kampioen wordt. Vanwege mijn verstandhouding met Sarina Wiegman.
Ja.
Dat zou echt geweldig zijn als het dat nog een keer lukt. Om nog een keer Europees kampioen te worden. Met weer het thuisland.
En met weer een ander land.
Ja, ik zou het echt geweldig vinden voor haar. En dan een bekroning op al haar inspanningen. Dus... ik hoop dat komt, maar het is natuurlijk een geweldige sport geweest.
Werd je niet onrustig van het thuiszitten?
Nou ja, wel. Ja, wel, hè? Want ik heb wel vaker even vrij gehad. Maar dan, over het algemeen was dat niet mijn wens. Maar nu wel. Ik heb hier zelf voor gekozen. En dan is het... je bent fit, je bent energiek, je hebt er zin in. Je gaat lekker op vakantie, dan kom je nog fitter en frisser terug. Ja, en dan wil je eigenlijk beginnen. Hè? Het gevoel zegt je moet beginnen, maar je begint niet. En dat geeft wel aan één kant een wat onrustig gevoel. En aan de andere kant, je weet ook als je in mei bekend maakt dat je opstapt bij een club, dat dan heel veel stoeltjes al bezet zijn. Dus ja, dan moet je ook nemen zoals het is.
Ja, en nu zijn ze bijna allemaal bezet, in ieder geval in Nederland.
Nu zijn ze allemaal bezet en ik heb wel met een aantal clubs gesproken en ja, nu moet ik geduld hebben en wachten. En het hoeft niet per se in Nederland. Ik wil wel graag in West-Europa blijven. Ja, en nu gaan we zien wat er komt.
Inderdaad, want afgelopen zomer kwam er een einde aan de periode van Jonker als trainer en technisch directeur bij Telstar. Dat er zich nog geen nieuwe club gemeld heeft, is opvallend. Want Jonker heeft een imponerend cv. Hij is begonnen als jeugdcoach bij JOS en ZFC. Hij was tussen 1990 en 1997 hoofdjeugdopleiding bij de KNVB. Daarna was hij als assistent en hoofdtrainer werkzaam bij Volendam. Keerde hij nog een keer terug bij de KNVB en ging vervolgens met Louis van Gaal mee naar FC Barcelona. Tussendoor werkte hij als trainer van MVV en Willem II, voordat hij in de zomer van 2009 weer terugkeert als assistent van Van Gaal. Dit keer bij Bayern München. Na nog een seizoen het tweede elftal van Bayern onder zijn hoede gehad te hebben, staat hij in de zomer van 2012 voor een lastige keuze.
Ja, dat was in de zomer dat ik besloot Bayern München te verlaten. Dan had ik drie opties. Dat was Larnaca in Cyprus, waar Kevin Hofland toen technisch directeur was. Of Wolfsburg, waar Felix Magath me had gevraagd. Of Arsenal. En toen heb ik een afspraak gehad met Arsène Wenger in Polen, in Warschau. Dan ben ik daarheen gegaan.
Tijdens het EK?
Ja, dat was in Warschau. Want ik weet nog goed dat die afspraak was georganiseerd precies naast de kamer van ZDF. En ik was een paar maanden hoofdtrainer geweest bij Bayern München. Dus wel bekend bij die mannen en vrouwen. Dus ik vond dat nou niet zo heel handig om nou precies naast ZDF met Arsène Wenger een afspraak te hebben. Maar goed, we hebben wel gesproken. En het was een heel aardig gesprek. Hij zei aan het einde van het gesprek dat ik veel te ervaren en veel te gekwalificeerd was voor datgene wat er moest gebeuren bij Arsenal. En we gingen lunchen met een vriend van hem na 20 minuten. En daarna hadden ze tijd nodig om een beslissing te nemen. Maar ik wou aan het werk. En Felix Magath die pakte door. En toen heb ik eigenlijk voor Wolfsburg gekozen, niet voor Arsenal. En in de periode bij Wolfsburg bleef Arsenal contact met mij houden. Ik belde elke paar maanden hoe het ging, hoe het was, hoe het met hun ging. En na anderhalf jaar hebben ze opnieuw een hele serieuze poging gewaagd. Me opnieuw uitgenodigd voor een gesprek, dit keer in Londen.
Dat was in begin 2014?
Ja. En toen ben ik daarheen gegaan en had ik een afspraak op het stadion in Emirates. En toen was ik daar vroeg. En toen kan ik me nog herinneren, ben ik om het stadion heen gelopen. En dan zie je al die oud-spelers die daar een soort van maquette aan de stadionmuur hebben. Met een tekst van hun supporter en met hun palmares vermeld. Ja, en toen dacht ik eigenlijk, ja, ik ga hier werken. Ook al moet het bij wijze van spreken voor niks, maar hier wil ik werken. Dit is een club. Want ja, je ziet natuurlijk die namen voorbij komen van Charlie George. Dat was een klein jongetje. Tony Adams, Thierry Henry, Dennis Bergkamp met een standbeeld. En zo zie je tientallen van die namen voorbij komen. En daarmee de historie van Arsenal. Ja, dan denk je, ja, hier wil ik gewoon deel van uitmaken. En ja, als Wolfsburg één ding niet had, dan is dat het nou juist. Die historie, dat karakter, die geschiedenis. En hoewel Emirates een nieuw stadion is, tussen aanhalingstekens nieuw, ja, was het wel. Ik was daarmee wel verkocht. Ik moest en zou bij Arsenal gaan werken. Voor mijn gevoel. Maar ik had nog geen gesprek gehad.
Nee, maar ja, wij kunnen ons dat op zich wel voorstellen. Dat je daar komt en dat je toch wel onder de indruk bent. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Want hoe zijn zij überhaupt in eerste instantie bij jou uitgekomen?
In die tijd was de leiding van Arsenal, die was in handen van de CEO, Ivan Kasidis.
Ja.
Volgens mij tegenwoordig bij AC Milan.
Ja. Ja.
In leiding in handen van Arsène Wenger als hoofdcoach. Maar die werden ook nog geadviseerd door een Duitser, Hendrik Almstad. Ook AC Milan tegenwoordig.
Ja, dat is een beetje de rechterhand van Gazidis volgens mij.
Hè? Ja, richting voetbal.
Ja.
En richting nadenken over geld. En Almstad had contact met Marcus Hurwik, persvoorlichter bij Bayern München. En die heeft in mijn Bayern-periode een keer bij een etentje tegen Marcus gezegd. Ja luister, willen wij graag iemand hebben. En die kunnen we niet vinden, die het volgende profiel heeft. Die moet gewerkt hebben. In de absolute top, moet weten wat daar gevraagd wordt. Moet ook weten hoe je jonge spelers opleidt tot prof. En moet bereid zijn bij ons te komen werken. En wij kunnen gewoon niet een trainer vinden die allebei heeft gedaan. Die en de weg weet met jeugd en de weg weet in het absolute topvoetbal. Dat Marcus gezegd, ja, ik weet er wel een. Dus die Hendrik die zei van, ja, hoezo dan? Ja, die hebben wij lopen. Maar dan moet je vanaf blijven, had Marcus gezegd. Maar goed, die Hendrik is natuurlijk wel zijn gang gegaan. En die heeft de lijn met mij gelegd en steeds onderhouden en me nog een keer uitgenodigd. Ja, en nadat ik dan een ronde om dat stadion had gelopen, heb ik een gesprek gehad met Ivan en Hendrik. En dat klikte heel goed. En eigenlijk toen ik weer in de underground zat naar het vliegveld, toen belde Hendrik op. Toen zei hij, we hebben één ding vergeten te vragen, hoeveel wil je eigenlijk verdienen?
Overal over gegaan, behalve ja, over dat.
Ja, ja. Maar ja goed, toen bleek dat daar nog wel een behoorlijk verschil in zat. Tussen de begrippen Bayern München Wolfsburg, wat vergelijkbaar was, en topbaan bij Arsenal.
Ik wou zeggen, want het is geen vergelijkbare functie. Het is echt een, nou ja, bijna een hoofd. Je werd hoofd van de Academy uiteindelijk.
Ja. Ja.
Ja, daar mag wel een vergoeding tegenover staan, lijkt me.
Ja, maar het blijkt toch dat naar Engelse standaard niet zo was. Dus daar moesten we wel over nadenken. Ik heb gewoon gezegd, jongens, die kant moet het op. En nou, dat is gebeurd. En toen heb ik contract getekend bij Arsenal. En ja, daar was ik echt enorm benieuwd naar ja, waar kom ik terecht? Hoe werkt dit? Ik was natuurlijk wel al een jaar in Spanje geweest. Bijna 5 jaar in Duitsland geweest. Dus ik wist wel, als je in een ander land gaat werken, dan doe je er verstandig aan eerst te kijken hoe de dingen functioneren in dat land.
En zo gaat Andries Jonker in de zomer van 2014 aan de slag als Academy Manager van de mooiste voetbalclub ter wereld. De opdrachten die hij van Ivan Gazidis meekrijgt zijn helder. Bovendien verwacht je dat bij een club als Arsenal alles tot in de puntjes geregeld is. Maar Jonker komt er snel achter dat niet helemaal het geval is. En daarnaast zijn er zeker op cultureel gebied nogal wat dingen die zijn wenkbrauwen doen fronsen.
Eigenlijk kreeg ik van Gazidis 3 opdrachten. Hij zei, je moet ervoor zorgen dat we goede, talentvolle spelers binnenhalen. Dat ligt dus met name in de scouting.
Op jonge leeftijd al?
Ja, het begint in Engeland bij onder 9. En daarvoor heb je wel pre-academy, dat is een 6, 7, 8. Maar er is geen Arsenal team officieel jonger dan onder 9. Goede spelers binnenhalen, scouting regelen, was 1. Als die spelers eenmaal binnen zijn, zorgen dat ze goed begeleid worden. Dus dat de coaching goed verzorgd is. En dan dat was 2. En 3 was het maximale aandoen, voor zover binnen mijn vermogen, dat die spelers dan ook de stap zouden maken naar Arsenal 1. En toen heeft Ivan me uitgelegd dat in zijn ogen destijds, 2014, Arsenal vanuit financieel oogpunt gedwongen zou zijn een half team uit eigen gelederen te halen. En dan konden ze de andere helft, die konden ze dan wel kopen op topniveau. Maar het had geen zin als je de ambitie hebt om het kampioenschap van Engeland te spelen, topspelers te halen, als je niet de helft, andere helft uit eigen gelederen kunt halen.
Omdat ze dat gewoon niet konden betalen? Om 11 topspelers te kopen.
Nee.
Kwam dat door het afbetalen van het stadion?
Kwam met name door, en dan moet ik goed nadenken, de Engelse wetgeving die erin voorziet dat je een behoorlijk bedrag aan eigen vermogen moet reserveren. Dat mag je niet uitgeven. Engelse voetbalwetgeving. En doordat dat is een vrij hoog bedrag, wat zo'n club weer belemmert in wat ze eigenlijk uit willen geven. Terwijl voor onze begrippen zijn de uitgaven al immens. Ja. Maar daar zaten ze wel aan vast bij Arsenal.
Ja, want die tijd zagen natuurlijk andere clubs wel behoorlijke aankopen doen. Frustrerende periode soms voor Arsenal-fans. Hè? Dat
ja,
dachten van, nou.
Maar ook in die fase dat ik daar werkte, kwam Sanchez ja. voor 50 miljoen euro.
Ja.
Xhaka voor 35 miljoen.
Ja.
Alleen ja, Manchester City betaalde aan Wolfsburg 90 miljoen voor De Bruyne. En dat was ondenkbaar voor Arsenal. Ja. Dat gaat niet.
Nee.
Dat grote geld was er niet en dat wilden ze ook niet. Ze vonden ook zelf wel dat ze een club waren die graag wilde dat ze in staat waren spelers op te leiden.
Ja.
En daarmee zouden ze zich in Engeland direct onderscheiden. Want in die fase was Southampton de enige club met een aantal spelers die doorbraken.
Mm-hmm.
Later is Burnley daar noodgedwongen bijgekomen. Maar Arsenal wilde zichzelf graag profileren als club.
Ja.
ja, die in staat was om eigen talent op te leiden en door te laten breken. Terwijl daar hadden ze wel de naam voor. Maar in alle realiteit was dat niet zo. En dus je had Wilshere, die auto's onder 15 binnen was gekomen, die was doorgebroken. Je had Bellerin, die als 16-jarige uit Spanje was gekomen, die was doorgebroken.
Dat zijn eigenlijk natuurlijk geen zelfopgeleide spelers.
Nee, nee. Dus eigenlijk was de reputatie er dan wel. En dat had veel te maken met het handelen van Arsène. Wat dat veroorzaakte, dat je die reputatie wel creëerde. Ze hadden wel die reputatie, maar in feite gebeurde het niet. En dat werd dus door Ivan Cassidis wel heel nadrukkelijk op mijn bord neergelegd. Daar moeten we naartoe. En mijn voorganger Liam Brady was 14 jaar academy manager geweest. Dus er werd ook wel gedacht in een hele lange termijn. Ik kreeg daar de tijd ook voor.
En waar ben je toen als allereerste mee begonnen?
Kijken. Hoe gaat het? Hoe werkt het hier? Ja, je gaat beginnen en dan was in de zomer van het WK in Brazilië. Toen zat ik in de staf van het Nederlands elftal. En zo gauw ik kon, ben ik naar Londen vertrokken vanuit Brazilië. Dus toen we ons geplaatst hadden voor de wedstrijd om de derde plek, ben ik naar Louis van Gaal toegegaan en zei, mag ik weg? Ja, ik kan die wedstrijd wel afwachten, maar ik vind eigenlijk dat ik moet beginnen bij Arsenal. Ja. Dus dat had ik al verwacht, dat je met dat verzoek zou komen. Hij zei, doe dat maar. Dus ik ben zo snel mogelijk uit naar Londen gegaan. En begonnen. En daar heb ik vooral rondgekeken. Ik kwam erachter dat het stadion, daar werken een paar honderd mensen op kantoor. Maar daar speelt alleen het eerste elftal thuis. Op Colney, daar trainde het eerste helft onder 18 en onder 23. Die onder 23 die speelde op Bournemouth. Dat is een dorpje vlakbij Colney. En Colney lag zeker een half uur rijden van het stadion af. Ik kwam erachter dat onder 9 tot en met onder 16 trainde op heel eind. Wat weer een heel andere hoek lag in Noordoost-Londen. Ook weer 25 tot 30 minuten van het stadion. En zo kon je een driehoek maken. Allemaal 25 tot 30 minuten van elkaar af. We hebben ook een huis gezocht wat redelijk centraal lag.
Precies in het midden van de driehoek lag.
Ja. Dan ga je dus achterkomen. Ja, wat betekent dat dan? Wat is dan de praktijk? Ja, op heel eind, waar dus de onder 9 tot en met onder 16 was, daar was een soort verbouwing aan de gang met een nieuw gebouw was net neergezet, een ander gebouw stond op papier, daar kon ik mijn inbreng nog in hebben. Daar werd eigenlijk de boel op zijn kop gezet. Op Colney was heel goed te merken dat de invloed van het eerste elftal immens was, invloed van Arsène. Eigenlijk gebeurde daar alleen maar wat Arsène wilde. En anders gebeurde daar wat men dacht dat Arsène zou willen. En anders gebeurde daar wat iemand wilde. Maar dan zei hij gewoon dat wil Arsène.
Ja, precies. Ja.
Dus alles ging onder het mom van Arsène. En soms wist hij daar helemaal niks van. En soms dan was dat inderdaad zijn wens. Maar Arsène was de koning van Colney. En in dat stadion daar kwam ik dan alleen om de wedstrijd van het eerste elftal te bekijken. Of voor besprekingen op kantoor. Ja goed, en dan ga je daar rondkijken en dan stuit je op dingen en dan heb je vragen. Ja, ik kan moeilijk steeds naar Ivan Cassidis en Hendrik Almstad lopen. Dus ik heb Hendrik na een paar dagen gebeld. Ik zei, ja luister, wat hij hier allemaal meemaakt. Dat, ik zei, bij wie moet ik dat allemaal vragen? Dus die loopt daar een young woman. Hij zegt, dat is een fresh breath of air.
Oké.
Hij zegt, vraag die maar om jou te helpen. Ze zei, Ruth. Dan zeg ik naar Ruth. Ik zeg, wil jij mij helpen? Nou, die kijkt mij zo aan. Meer tegenzin kon ze niet uiten. Ik zeg, ik heb Hendrik Almstad gebeld. Wie is dat dan? Dat wist ze niet. Maar goed, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En zij heeft me dus wegwijs gemaakt in met name het Engelse jeugdvoetbal. Maar ook de Engelse gewoontes, gebruiken, wetten. Regels. Ja, en ik moet zeggen, die beginweken, dat was echt een grote schok voor me. Dat ik echt bij mezelf dacht, waar ben ik nou terechtgekomen? Wat heb ik nu voor gekozen? daar stuit ik op dingen die ik van zijn leven niet verwacht had. En die ik in Spanje, Nederland, ik heb nog 5 jaar in België gewoond. En Duitsland. Helemaal niet gezien had. Dus ik moest na 3 weken op een zondag naar Kussens. Dus ik zeg, Ruth, hoezo op zondag? Ja, de Kussens is op zondag. Ja, maar waarom is hij niet op maandag? Ja, omdat hij op zondag is. Oké. En ja, daar moest ik dan heen met de Nederlanders. Ik heb een aantal Nederlandse collega's meegenomen op advies van Casides en Almstad. Daar was ik ook al verbaasd over. Die zeiden, ja, die vroegen mij, wil je Nederlanders meenemen? Ik zei, nou ja, misschien wel handig als ik één meeneem. En toen zei Almstad, nee. Dan moet iemand op Heil End zitten en dan moet iemand op Connie zitten. Dan zei ik, hoezo?
Daar ja, kom je nog wel achter.
Hij zei, als je er niet bent, dan moet jouw lijn wel intact blijven. Die moet voortgezet worden. Hij zei, als je er 3 dagen niet bent, moet dat ook gebeuren. Nou, toen heb ik ervoor gekozen om Frans de Kat mee te nemen op Connie. Jan van Loon op Heil End. Dat waren jongens die ik vanuit de KNVB kende. De vaardigheid hadden van een trainer, maar ook van een docent. En die waren daarmee dus in staat om andere coaches te helpen. En ik, ja, vanuit die taak van zorg voor de best mogelijke coaches had ik dat bedacht. En ik heb ook Sergio van de Ban meegenomen, keepertrainer. Omdat dat, die keepertrainers, daar wilde ik ook graag dat het goed zou verlopen. En dat daar ook iemand was die de vaardigheid zou hebben om andere keepertrainers beter te maken. Maar we moesten een cursus met andere coaches die nieuw waren. En die cursus die ging eigenlijk over de veiligheid van jeugdspelers. Toen dacht ik, ja maar 3 uur op zondagmiddag. En ja, toen ben ik echt van mijn stoel gevallen. Er kwam bijvoorbeeld, dat ging aan de hand van voorbeelden. Wat ga je doen? We zaten dan met 10 of 15 mensen. Je wil met een jeugdtrainer praten als academy manager. En je wil met een jeugdspeler praten. Dat is 10 jaar. Hoe doe je dat? Ja, dan vraag ik of hij bij me wil komen. Ga met dat jongetje zitten. Doe de deur dicht. Stel hem op zijn gemak en ik praat met dat jongetje. En als ik klaar ben, dan doe ik de deur open, gaat hij weer weg. Nee. Zo gaat het niet. Ja, gaat het niet? Hoe gaat het dan? Nou, in de eerste plaats, je ligt een collega in dat je met die jongen gaat praten. Oh. En dan? Dan laat je de deur open. En dan ga je 10 minuten met hem praten. Als het langer dan 10 minuten duurt, dan loop je naar die collega en dan ga je vertellen dat het langer duurt. En dat is de eis. Zo gaan we het doen. En hoezo? Ja, de veiligheid van dat jongetje. Ik zeg, maar wat denken jullie dan? Ja, dat jij verkeerde dingen met dat jongetje zou kunnen doen. Of verkeerde dingen zeggen, of verkeerde dingen doen. Ik zeg, maar wat is dit nou? Ik zeg, hoezo? Ja, vervolgens kwam ik erachter als we een toernooi gingen spelen. Dan was dan een safeguarding manager fulltime bij de academy. En elk toernooi wat wij gingen spelen in het buitenland, dan moest hij eerst heen. Om te kijken, konden we veilig reizen vanuit Engeland? Konden we veilig reizen van het vliegveld naar het hotel? Was het hotel veilig? Was het eten goed? Was het drinken goed? Konden we veilig van het hotel naar de accommodatie in het buitenland? Waren we daar veilig? Die man moest voor elk toernooi, dus ook in Nederland, dan ging je helemaal naar Nederland om te controleren of alles wel goed voor elkaar was. En dan vroeg ik, ja, maar waarom? Ja, we moeten zorgen dat er niks gebeurt.
Dat was vanuit de visie van Arsenal of vanuit wet- en regelgeving?
Engels. Dat is Engelse wetgeving. Ja. Maar dat was voor mij wel een schok.
Ja.
Want je wordt er dus mee geconfronteerd. Je hebt iemand fulltime bij je die als taak heeft uit te vissen wat gaat er nou eigenlijk fout.
Tja.
En die wil zijn taak goed doen. Ja, dat heb je niet in Engeland, dat je daarmee geconfronteerd wordt.
Dat is niet eens op basis van slechte ervaringen uit het verleden?
Dat is op grond van de vele schandalen en misstanden in de Engelse maatschappij dat dit is ontstaan.
Ja, kostschoolproblemen, dat soort dingen. Ja.
Ja, onder 9, ik ben meegeweest naar Duitsland, speciaal meegegaan. Ja, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Stond op het vliegveld in Dortmund, dat is een klein vliegveld met een kleine vertrekhal. En dan komt zo'n jongetje die zegt, ja, ik moet plassen. Dat is goed. Dan lopen 2 stafleden met hem mee naar de wc. Ik denk, wat gaat er nou gebeuren? Het was heel rustig in die vertrek al. Wij waren de enige. En één gaat mee naar binnen in die wc en een ander gaat voor de deur staan. En na een paar minuten komen ze weer met z'n drieën terug. Dus ik vraag aan die stafleden, ik zeg, mag ik jullie wat vragen? Ja. Ik zeg, wat hebben jullie nou gedaan? Ja, we hebben hem begeleid naar de wc. Ik zeg, maar waarom? Ja, dat zijn de regels. Ik zeg, hoezo? Ja, dan kan er niks gebeuren. Ik zeg, maar waarom ga je met z'n tweeën? Nou, hij moet er mee de wc in om te zorgen dat daar in de wc niemand is die iets verkeerd doet met dat kind. Hij moet voor de deur staan. En als het te lang duurt, dan moet hij ingrijpen en gaan uitzoeken wat er aan de hand is.
Moeten ze ook elkaar nog controleren.
Moeten ze elkaar controleren.
Een cultuurshock dus. Maar ook wat betreft het voetbal loopt Jonker bij de jongste jeugd al snel tegen dingen aan die hem verbazen. En die bijvoorbeeld goed zouden kunnen verklaren waarom Arsenal het ook nu nog zo moeilijk heeft tegen teams die de mouwen opstropen. Denk aan een Burnley of menig championship team. En bovendien lijkt de Premier League een aardige vinger in de pap te hebben.
Nou, toen kwam ik er dus achter. Dat is geen competitievoetbal. Dus ik tegen Ruth, ik zeg, waarom is het geen competitievoetbal? Ja, we hebben geen competities. Ja, maar waarom niet? Ja, omdat dat steeds uit de hand is gelopen in het verleden. Ik zeg, hoezo dan? Ja, die spelertjes, die coaches, die ouders, dat liep uit de hand. Ik zeg, en toen? Ja, hebben ze dat afgeschaft. Ik zeg, en nu? Ja, zeg ze, spelen op zondagochtend vriendschappelijk. Ik zeg, hoe werkt dat dan? Ja, de Premier League die bepaalt 3/4 van de wedstrijden tegen clubs uit je omgeving. En 1/4 is dan vrij. Die mag je zelf invullen in het buitenland. Of je mag dan proberen tegen een ander te spelen. Zeg, en tegen wie spelen we dan? Ja, tegen clubs uit de omgeving die dezelfde beoordeling van de jeugdopleiding hebben als wij, Category 1. Zeg, mogen we niet tegen 2 spelen? Nee. Ja, wel in die kwart vrije dagen, die kwart vrije zaterdagen. Ja. Dus wij hadden Category 1, dat was de hoogste beoordeling. Ipswich Town had Category 3, dat was niet hoog. Maar die hebben wel uitstekende jeugd. Ik speelde graag tegen Ipswich. Dus zei ik, ja, ik wil de games niet laten spelen, want nee, dat kon dan alleen op die vrije. Nou, dat noem ik dan Sunday morning voetbal. Het interesseerde die gastjes helemaal niks. Die moesten gewoon voetballen. En die speelden in 4/4 tot mijn verbazing. Dus zei ik tegen Ruud, waarom spelen we in 4/4? Waarom niet in 2 helften? Dan kunnen we meer instructie geven. Oké. En nou, dat was dan ook weer typisch, ook bij onder 9, grote borden aan de zijkant van het veld. De coaches op hun knieën, op ooghoogte met die spelertjes. En die stonden dan tactische verhandelingen te houden. Ja, daar was Wenger echt een jaloers op geweest. Maar ik heb echt maandenlang met open mond staan kijken van, ja maar, wat gebeurt hier nou?
Dat verwacht je toch eigenlijk helemaal niet als je naar een club als Arsenal gaat?
Nee.
Nee.
Maar ook sowieso van Engeland niet, vind ik.
Maar dat was dus in die tijd tot en met onder 16 geen jeugdvoetbal. Geen competitievoetbal. Dus op een gegeven moment debuteerde in de Champions League. Toen was Arsenal gekwalificeerd voor de groepsfase. En toen moesten ze bij Galatasaray spelen. En toen liet Arsène in de rust Gideon Salalem, Ainsley Maitland-Niles en nog een verdediger invallen. In de rust. En die jongens waren onder 17. Die hadden op dat moment een paar wedstrijden competitie onder 18 gespeeld. En moesten Champions League spelen. Die hadden nog nooit van hun leven competitie gespeeld.
Tegen Galatasaray.
En die moesten een Champions League spelen. En Champions League is, ook als je voor de volgende ronde gekwalificeerd bent, dat is de Valhalla. Daar moet het gebeuren. Je wil niet voor joker staan. Dus als je er daarin mag, nee, dan moet er wat gebeuren. Die verdediger heb ik nog naar MVV gebracht later. Die heeft nog bij MVV even gespeeld, maar dat ging niet goed. Steffi O'Connor. Dus het is enorm moeilijk om daar wat van te maken. En dan komt er nog bij dat het voetbal rond Londen enorm lijkt op het continentale voetbal. Maar het voetbal in Newcastle, dat is nog gewoon klas erop. En dat is met name voor verwende jeugdspelers heel lastig om daarmee om te gaan. Die gingen nog echt gewoon man en bal. En dat leidde altijd, als ze dan een keer daartegen moesten spelen, onmiddellijk tot grote irritatie. Want ja, dat was not done in Londen. Ja, maar in Newcastle wel. Gewoon de mouwen omhoog en de beuk erin. Middlesbrough, zo. Dus ja, dat was heel vreemd hoe dat georganiseerd was.
Het is zelfs iets wat je later, toen de tijd, en nu ook nog wel ziet bij Arsenal.
In het eerste.
Ja, dat als ze echt tegen een ploeg uit de Championship moeten in de FA Cup of in de Carabao Cup.
Stoke.
En het gaat erop, dat Arsenal vaak niet mee kan in die strijd.
Nee, maar het is ook wel op een of andere manier. Ik heb dan door de jaren heen altijd wel gekeken naar het jeugdvoetbal. En als je kijkt, dan denk ik dat er in Europa maar 2 clubs zijn. Je kunt je ogen dicht doen en je weet wie er speelt. Of dat nou onder 9, onder 15 of het eerste elftal is. Dat is Ajax en Barcelona.
Die voelde ik al aankomen.
Ogen dicht, maakt niet uit wat er gebeurt. Dat wordt gespeeld. zoals gespeeld wordt. En het doet er ook niet toe wie hoofdcoach is. Het is met je ogen dicht herkenbaar. En ik denk dat 3 Arsenal is. Heel gek, maar die onder 9 kwamen binnen. En die begonnen gelijk die bal over korte afstand naar elkaar toe te tikken. Hoe dat komt, misschien door die scouting. Maar op een of andere manier, al die elftallen hadden dezelfde karakteristiek. We willen het allemaal voetballend oplossen met kort positiespel. Ja, en dat betekent dus dat op het moment dat de mouw omhoog moet en de spuug in de handen moet, ja, dan dat is wat anders. Dat willen ze niet, we gaan lekker tikken, lekker voetballen. Dus dat klopt wel, ja. Ja.
Dus je hebt je ziet eigenlijk een heleboel dingen die niet naar de standaarden zijn van wat je gewend bent en wat het Europese continentale voetbal gewend is. Hoe heb je dat veranderd?
Ik heb het niet echt veranderd. Je kijkt naar een paar maanden, wat gebeurt er? Je meldt je alleen op de momenten dat je vindt dat je in moet grijpen. Je observeert, je kijkt, je vraagt, je wordt wijzer. En daar heb ik echt tot diep in november de tijd voor genomen. Dus voor de kerst, tegen de kerst heb ik eigenlijk pas voor het eerst wat dingen gezegd. En wat ik heb geprobeerd is die staf heel goed te bekijken, wie wel, wie niet. Wie op welk elftal. Daar een aantal verschuivingen in toegepast na het eerste jaar. Gekeken naar de scouting. Was ik niet tevreden over. Geprobeerd.
Niet?
Ja, gevraagd om de gegevens. Er waren tientallen mensen in dienst. Die allemaal wat anders verdienden. Dus ik kon er geen enkele lijn in ontdekken. Uit laten zoeken. Sommige mensen waren al jaren niet op de club geweest. Die kregen nog steeds geld.
En die waren dan op papier scout?
Ja, nog steeds in dienst. Dus vragen gesteld. En voorstel gemaakt hoe het dan beter zou kunnen. En anders zou kunnen. Na het eerste jaar hebben we in de zomer een bijeenkomst gehad. Alles besproken met Casillas en Almstad. Dan hadden we een bijeenkomst met Arsène Wenger erbij. Casillas, Wenger en ik. En Almstad. En de hoofdopleider, hoofdscouting Steve Rowley. En toen zei Arsène, we gaan het zo doen. En toen ging het zo doen. Oké. Ja, en daarmee heb ik ook de scouting laten zitten. Dan kan ik er verder niks aan doen. En heb ik tegen Casillas gezegd, ja luister, als dit de keuze is van de club, dan kan ik er verder niks aan doen. Die scouting, daar ga ik me niet mee bemoeien. Die coaches kan ik me wel mee bemoeien. Nou, dat begrijp je ook wel, want die heeft ook geen probleem mee verder. Dus, dat is wat ik heb gedaan. Met name bij de coaches geprobeerd de juiste mensen op de juiste plekken te zetten. Dat was wel heel belangrijk. En geprobeerd de inhoud van de trainingen zo goed mogelijk te verzorgen. Nou, daar heb je heel veel coaches die op de Engelse manier zijn opgeleid. En dat betekent dus tijdens wedstrijden een enorme tactische input bij alle leeftijdsgroepen. Waar ik dus met name denk van, laat kinderen lekker voetballen. Laat ze het zelf ook voor een deel ontdekken. En hoe jonger, hoe meer ze het moeten ontdekken. Ik heb het gezocht vanuit de Premier League is er een verplichting. Je moet allerlei mensen in dienst hebben. Dus toen ik kwam hadden we net zoveel jeugdtrainers als conditietrainers. Geprobeerd de invloed van die conditietrainers te beperken. Want ja, die kinderen kwamen op de jongste leeftijd 3 keer in de week trainen. Maar als je dan de helft van die tijd gaat besteden aan lichamelijke training, conditietraining. En dat was dan niet in de heel slecht hoor. Daar werd wel best geprobeerd goede dingen te doen. Maar het was geen voetbaltraining. En Engelse kinderen zijn net als Nederlandse, net als Duitse kinderen. Die hebben een telefoon. En die telefoon is wat ze bezighoudt. Niet de bal. Dus als ze komen trainen, moeten ze wel voetballen. Anders dan voetballen ze veel te weinig om zich ooit te kunnen ontwikkelen. Dus ik heb gezegd van jongens, minder conditietraining. Er waren ook 4 videoanalisten fulltime in dienst. Voor onder 9 tot en met onder 16. En die maakte beelden van al die wedstrijden en dan moesten die jongetjes naar hun beelden kijken. Wacht even, als ik onder 9 ben, dan ga ik toch niet naar mijn eigen beelden kijken om die nog eens een keer te ontrafelen. Ik had hem naar links moeten spelen in plaats van naar rechts. Nou, dat soort dingen heb ik geprobeerd te zoeken. Van meer met de bal trainen, beter met de bal trainen. Enorme cultuur bij Arsenal. En voor zover ik kon zien ook bij veel andere clubs. Van pop op het veld.
Oké. Okay.
Mannequins.
Van die stilstaande plastic.
Ja, ik heb echt gezien 3-3. Met twee hele kleine goaltjes. Dat de uitslag op voorhand, de kans op 0-0, die was het grootst. Zulke kleine goaltjes. Maar dan tussen die goaltjes, drie van die mannequins. En 3-3 kinderen. Dan vroeg ik me, waarom staan die mannequins er dan? Ja, dan wordt het moeilijker. Ja, dat snap ik. Maar ja, geprobeerd duidelijk te maken met een aantal bijeenkomsten voor die coaches. Van ja, wat is nou de kern van trainen? Ja, dan kom je toch op het Nederlandse verhaal. Als je beter wil leren voetballen, dan moet je voetballen. En al het andere wat je doet, kan wel ondersteunen. Maar als jij niet de baas bent over de bal, als jij niet snapt, ik moet hem van A naar B spelen en een goede kleur. En wanneer je dat moet doen en hoe je het moet doen, ja, dan wordt het lastig. Dan hebben we het alleen maar over als we de bal hebben. Maar een paar dingen doen als we de bal niet hebben. En moeten we doen, het omschakelen. En daar heb ik het in gezocht, in die beïnvloeding.
Wat ik begrijp is, met al dat gedoe om die jonkies heen die helemaal beschermd worden, met conditietraining. Eigenlijk ligt de focus op alles behalve het voetbal. Of in ieder geval voor 90% op alle zaken eromheen en misschien 10% op het voetbal.
Ja. Nou ja, wat opviel was dat die jongste leeftijdsgroepen trainen 3 keer in de week. Dat is in vergelijking tot andere landen niet al te veel. En als je dan de helft van de tijd aan strength and conditioning wil besteden, dan heb je maar 3,5 trainingen over per week.
Maar is dat überhaupt nodig op die leeftijd? Zoveel krachttraining, conditietraining?
Nou ja, dat is de discussie die ook in Nederland wel gevoerd wordt. Als je kijkt bij Ajax, een hele speeltuin achter op de toekomst gebouwd, waar kinderen allerlei andere takken van sport kunnen doen. En zo'nzelfde speeltuin staat er ook tegenwoordig op het nieuwe complex van Bayern München. En er is best wat voor te zeggen, ik ben van origine gymnastiekleraar, dat kinderen motorisch in algemene zin zo goed mogelijk geschoold worden. De vraag is alleen, als je bij een topclub werkt en je traint 3 keer in de week, hoeveel tijd moet je daar dan aan besteden? Ja. En daar ben ik het uiteraard voor 1000% mee eens. Maar je bent topvoetbalclub. En waar gaat het bij die topvoetbalclub om? Dat die 3 van de 200 die ik onder mijn leiding had, die 3 waarvan ik dacht, die kunnen Emirates halen, die kunnen het Engelse nationale team halen, die hebben dat niet nodig. Ja, wat moet je dan doen? En dat is een dilemma, dat is een vraagteken. En ik heb er toen voor gekozen, als je nou 3 keer in de week traint, ga dan in godsnaam 3 keer in de week voetballen. Ja. En ja, als je heel veel mensen tot je beschikking krijgt, die mensen willen wat doen. Dus die videoanalisten, die zaten echt clips te maken van de individuele spelers onder 9. Die op zondagmorgen met 14-0 van Reading hadden gewonnen. Ja, maar wat zijn we nou aan het doen? Die fysieke trainers, ja, die gingen de warming-up begeleiden van de onder 10 speler die in moest vallen in het derde kwart. Ja, maar ja, jullie lachen, maar ja, dat was de realiteit.
Ja, maar het klinkt natuurlijk compleet surrealistisch.
Ja, maar die Premier League, die is eigenlijk van en voor de clubs. Maar die had de macht in handen. En die beoordeelde ook de academy of je wel category 1 was. Hey, dan moest die Ruth, die moest vol aan de bak. Want die gingen praten met Arsène Wenger. Die gingen praten met half scouting. Die gingen praten met half coaching. Die gingen praten met coaches. Iedereen moest weten wat er op papier aan de hand was. Ik kreeg les van haar in allerlei afkortingen. Toen moest die afkorting allemaal weten in het Engels. Toen moest ik al die dingen, die lag helemaal in de stress dat ik dat niet zou weten. Dan heb ik echt een lijst gemaakt met 20 of 30 afkortingen dat ik die wist. Ja, en uiteindelijk komt er dan zo'n meneer en die vindt het dan heel leuk om met mij te praten, gelukkig. En uiteindelijk zo'n Ruth kon dan toch iedereen beïnvloeden dat we allemaal wel wisten wat we moesten zeggen. Maar een van die ideeën bij de Premier League was ook, je moest het onderwijs koppelen aan je club. Ja, dat vind ik juist niet. Ik wil niet dat die voetballetjes alleen maar met voetballetjes opgroeien. Een van de dingen die bij het leven hoort, je zit met meisjes in de klas. Hey, kom op. meisjes in de klas. En een van de dingen die bij het lijf hoort is, een ander kan viool spelen. Of is heel goed met zijn telefoon. Of kan heel goed roeien. Kom op, je moet
mixen.
En laten we eerlijk zijn, heel veel kinderen worden helemaal geen betaald voetballer.
Nee.
Dus ik had dwars tegen die Premier League in. Dat gaan we niet doen. Wij gaan niet hier een school organiseren voor alleen maar Arsenal kinderen. En dan was het de filosofie, dan konden ze meer trainen. We hadden meer faciliteiten. Ja, zal wel. Maar ik vind van niet. Ik vind dat in sociaal opzicht, emotioneel opzicht, uiterst onverstandig. Niet doen.
Ja, want anders krijg je juist misschien op latere leeftijd, je wordt 16 of je wordt 18 en je komt dan voor het eerst in aanraking met meisjes in je omgeving.
Ja, ik heb ze toen een foto laten zien, als ik me goed herinner. Volgens mij heet die club in Rusland Krasnodar. Die hadden een complex voor de jeugd. Er stond letterlijk een muur omheen. En dat was een platte grond. En dan wel een foto. En dan stond aangegeven, hier is het veld, hier is het stadion, trainingsvelden, restaurant, bioscoop, sportzaal, speelzaal. Alles wat je kan bedenken was er. En de jongetjes die kwamen op zondagavond en die gingen op zaterdagmiddag naar huis.
Een internaat eigenlijk.
Ja, tussen de muren. Ja, maar dat moet niet, vind ik. Daar ben ik het niet mee eens. En andere mensen mogen best een andere mening hebben. Prima. Maar als ik ergens de verantwoording heb voor kinderen, dan vind ik dat je die kinderen de kans moet bieden om zichzelf zo goed mogelijk te ontplooien in alle opzichten. En dat betekent, als puber ben je ook in contact met kinderen van het andere geslacht. Uiteraard, vind ik. En uiteraard ben je ook in contact met kinderen met andere opvattingen, ideeën, kwaliteit en tekortkomingen.
Het is toch weer een beetje die kostschoolmentaliteit, hè? Die ze in Engeland toch wel hebben.
Ja, maar aan de andere kant, dat is wel, we hebben wel meer clubs, ook in Nederland, het idee geweest, misschien nog wel, van we zetten ze bij elkaar in één klas. Want dat is wel zo praktisch gezien zo makkelijk.
Ja.
En daar is natuurlijk niks tegen te brengen.
Jeugdspelers laten doorstromen naar het eerste elftal. Dat is een van de belangrijkste doelstellingen. Maar van die paar honderd spelers die in zo'n academy zitten, gaan er uiteindelijk maar een handvol de top halen.
Ik heb dat uit van in de periode 2000-2002 was Louis van Gaal bondscoach, technisch directeur. En ik coach jeugdvoetbal. En wij, de oude Michels leefden nog. En als wij bijeenkomsten hadden over beleid in het voetbal, dan wel jeugdvoetbal, dan als we konden nodigden we meneer Michels uit. Wij zijn meneer Michels. En dan zat hij zo, achter in de zaal. En dan zei hij helemaal niks. Dus op een gegeven moment hadden we dat in de gaten. En dan zeiden wij op het einde, meneer Michels, wil u nu wat zeggen? En dan begon hij stevast, dus als ik het goed begrijp. En dan ging hij samenvatten wat wij hadden gezegd. En dan gaf hij een paar toevoegingen. Daar kon niemand wat tegen inbrengen, maar had ook niemand gezegd. Dus wij, Louis en ik hadden een enorm ontzag en respect voor hem. Want hij zag en wist het gewoon beter dan iedereen.
Ja.
En de dingen die hij dan zei op het einde van zo'n bijeenkomst, zei hij, als er nou 100 talenten lopen, er zijn er 3 bij, dan moeten jullie vooral niet mee bemoeien. Laat die nou gaan. Zorg alleen maar dat ze voetballen. Zorg dat ze niet stoppen met voetballen en bemoei je er niet mee. Als dan heb ik het dus over de categorie Cruijff van Basten. Niet mee bemoeien. Wegblijven jullie. Dan zei hij, dan heb je er een stuk of 12 nog. Daar zou wel wat uit kunnen komen. Hij zegt, maar als jullie er te veel mee gaan bemoeien, gaat het fout. Je moet het af en toe wel bijsturen. Dus niet zoals Cruijff en van Basten niks zeggen. Af en toe moet je wel wat zeggen, maar af en toe.
Niet te veel.
Niet te veel. En eigenlijk komt het wel vanzelf. Dat zijn die kinderen waarvan jullie allemaal vinden, die wordt betaald voetballer. Hij zei, over het algemeen gebeurt dat ook. Hij zei, dan hebben we er nog 85. Daar moeten jullie heel hard aan slijpen en werken. Hij zegt, en die inschatting die ik jullie nu geef, die klopt getalsmatig wel. Maar inhoudelijk niet. Dus van die 3 gaan de 2 niet halen. Van die 15 wordt er 1 een absolute topper. En van die 85 wordt ook 1 absolute topper.
Ja,
maar dat
precies.
Weet niemand. Nou, dat heb ik altijd onthouden.
En dat blijkt ook over het algemeen redelijk te kloppen?
Ja. Althans, in mijn beleving. Dus ik heb bij Barcelona, kreeg ik het boek. Een boek waarin alle jeugdteams van 2002 staan de namen. En dan zie je een aantal lichtingen. Er is niemand die mij iets zegt. Die kan best betaald voetballer zijn geworden, maar het zegt me niks.
Ja, maar die speelde dan misschien bij Almeria of...
Ja. Maar het elftal waar Messi in speelde, waren de drie. Die speelden toen onder 13. Drie uit één team die de absolute top halen. Ja, in Barcelona had ik ook drie spelers. Er was Ries er één van, waarvan ik dacht, die kan Emirates halen. En die kan het Engels elftal halen.
Ries Nelson. Ja.
Bedankt voor het luisteren naar deel 1 van de special over de Arsenal-jaren van Andries Jonker. Volgende week deel 2, waarin Jonker verder ingaat op zijn speciale band met Reece Nelson. Hij vertelt over de spelers die er uitsprongen in de Academy, bekend dat hij misschien helemaal niet weg had moeten gaan bij Arsenal en gaat in op zijn eigen toekomstplannen. Laat ons vooral weten wat je van deze special vindt. En mocht je meer van dit soort speciale afleveringen willen, dan kun je ons helpen door vriend van de show te worden. Voor 13 euro per jaar steun je onze podcast en krijg je toegang tot exclusieve afleveringen, mag je meedoen aan onze quizzen of de Fantasy Premier League met mooie prijzen en kun je op verschillende manieren participeren aan de afleveringen.